stukje uit Romeinen 8.
Komt een beetje door, deels door vorige week, in het kader van een serie in de Baptistengemeente in Eindhoven, waar het ging over moeilijke teksten, worstelingen van die wij als gelovigen kunnen hebben, vragen vanuit de gemeente, was mij gevraagd of ik over Romeinen 8, het zuchten, iets wilde zeggen. En dat was een verlengstuk, antwoord op reactie op preek 1 over klaagliederen 3. Dat gelovigen zomaar kunnen meemaken dat God wel een tegenstander lijkt. Dat je je afvraagt, waar is God? En vervolgens psalm 88, psalm 89, waar we vorig jaar over nagedacht hebben. Dat God niet doet wat hij beloofd heeft. Zo lijkt het. Dat als ik bid dat het plafond van koper lijkt. Dat God niet luistert. Dat hij gewoon stil is. Dat hij er niet is. En dat dat voor heel veel gelovigen gewoon een normale situatie is in hun leven. En dat denken wij, gemakshalve, als, zoals we geneigd zijn misschien om ons te noemen, evangelische christenen, denken wij van, nou, het Nieuw Testament is alles anders. Nieuw Testament komt de oplossing. Daar is het rozengeur en maneschijn. Daar is het leven met de Heer. Daar is de worsteling voorbij. Daar is God altijd dichtbij. Als ik roep, dan antwoordt Hij. Als ik hem een vraag stel, dan komt Hij naar me toe. En toch is het anders. In Romeinen 8, schitterend hoofdstuk, lezen we iets over zuchten. Zuchten van de schepping. Het zuchten van onszelf en wat indrukwekkend is, het zuchten van de geest. Het zuchten van de schepping is heel goed om ons daarvan bewust te zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor een christen, dat we dat doorhebben wat er aan de hand is. Het zuchten van onszelf, dat we dat niet wegdrukken, dat we het accepteren, dat we het ook onder woorden of onder ogen durven te zien, dat we het onder woorden durven te brengen. Dat we ook tegen God durven te roepen, zoals Renate het ook zei, dat we als we echt kwaad zijn op God, dat we het ook tegen God durven zeggen. Dat we het uiten. God kan daartegen. Hij nodigt ons uit. Wij geven hem de eer. Omdat hij degene is aan wie we onze ellende kwijt kunnen. Als we naar elkaar gaan roepen. Dan maken we schade. Maar als we God aanroepen. Dan beschadigen we niks. Hij kan daartegen. Hij nodigt ons uit. Het mooie van God is dat hij groter is dan wij. Hij laat zich niet inpakken in ons model. Ik vind dat moeilijk. Ik vind dat lastig. En je mag rustig weten dat ik daar ook wel eens mee worstel. En ook wel eens geroepen heb naar God van Heer, hoe kan dit nou? Dit meent u toch niet? Wat ik fijn vind, wat ik graag wil, wat ik leuk vind, dat is zegen in mijn beleving. Als God mij zegent, dan zijn dat in mijn beleving fijne dingen. Zo zit ik in elkaar. Ik bid om een zegen en dan bid ik niet om moeilijke dingen. Dan bid ik niet om tegenslag. Dan bid ik om oplossing van problemen. Dan bid ik om fijne dingen die ik graag wil. Dat noem ik zegen. De dingen die ik niet graag wil, die ik vervelend vind, die ik moeilijk vind, waar ik mee worstel, waarmee ik naar de Heer roep, waarmee ik naar de Heer zou moeten gaan en wat ik dan vergeet om naar de Heer te gaan, dat hij zegt van, weer bij monden van Renate zoals vanochtend, van roep het nou uit. Als je in de knoop zit, schaam je daar niet voor, maar roep het uit. Roep het uit, hij kan er tegen. Dat soort dingen, die vind ik, ik ben een Nieuw Testamentische gelovige, dus ik denk dat ik bevrijd ben van de vloek, van de wet, dus ik noem dat niet meer per se vloek, maar ik noem dat dan maar niks, maar ik vind het wel vervelend. Maar Gods woord is heel anders. God is veel groter. God past niet in dat plaatje. Dat wat fijn is, dat dat zegen is. En wat niet fijn is, dat dat vloek is. Of iets anders. Of tegenslag. Heel vaak in Gods woord is de moeite, is de worsteling een zegen. Heel vaak is het fijne, het mooie, dat wat ik graag fijn vind, een verleiding. Een beproeving of een verzoeking. Mag ik de volgende dia? Ik wil ook wel die klikker gebruiken. Oh, ik heb maar een paar dia. Nou, misschien is het handig, joh. Dan kun je concentreren op de. Ja, dankjewel. De brief aan de gemeente in Rome. Ergens halverwege het evangelie. Heel belangrijk om even te weten dat de Romeinen is eigenlijk de enige echte systematische brief. Waar Paulus systematisch onderwijs geeft. Dus als je ergens in een brief van Paulus iets leest, of ergens in de Bijbel iets leest en zit, hoe past dat binnen het christelijk geloof, moet je eigenlijk altijd de Romeinenbrief er even bij pakken om te kijken, hoe past dit? Want de Romeinenbrief is systematisch evangelie, verkondiging, van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 16. En ergens halverwege, ongeveer halverwege, staat hoofdstuk 8. In hoofdstuk 8, goed om te beseffen, wie in Christus Jezus zijn, worden niet veroordeeld. Daar begint het mee. En het eindigt met, ik ben er zeker van dat niets mij kan scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. Dat staat als een huis. Dat is halverwege het evangelie. Echt halverwege, hoofdstuk 9 tot en met 16 gaat het evangelie door. Dat gaat over dat evangelie wat voor ons is, het hele zondeprobleem opgelost. De zondevergeving, de rechtvaardigmaking, het geloof, ook de worsteling in hoofdstuk 7 waar we het over hadden. Dat je vastloopt en iedere keer denkt van ik wil het graag goed doen, maar het lukt niet. Ik loop vast, help, help, help. God zij dank door Jezus Christus onze Heer, het laatste vers van hoofdstuk 7. En dan komt dit vers. Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Punt. En ik ben er zeker van, eind van hoofdstuk 8, en daartussenin staat iets over zuchten. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Daartussenin staat ook, God heeft ons zijn Zoon gegeven, zijn Geest gegeven, door wie we zeggen, Abba, Vader. God laat alles meewerken ten goede voor wie hem liefhebben. God is voor ons. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Het is een geweldig mooi hoofdstuk. Heel veel blijde zekerheid. En daartussenin staat iets over zuchten. En de vraag is even of we dat stukje van het evangelie, of we dat ook durven te accepteren. Laten we het lezen vanaf vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan aan heeft onderworpen. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. De schepping. Dan vanaf vers 23. Zij niet alleen, ook wij zelf die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. De schepping, wij zelf, en dan vanaf vers 26. En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. Zuchten van de schepping, zuchten van onszelf, zuchten van de Geest. En er komt er een perspectief vanaf vers 28... En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. Wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij ook laten delen in zijn luister. En dan komt dat stukje, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dan komt die geweldige geloofsbelijdenis weer. En daartussenin staat iets over het zuchten van de schepping. Goed om dat tot ons door te laten dringen. Het zuchten van de schepping. Maar de schepping heeft hoop. Er is hoop voor de schepping. Maar de schepping zucht. Die kraakt in al zijn voegen. Het grootste deel van het kraken in al zijn voegen hebben wij op ons geweten. Als mens, zeg maar, als mensheid. Mensen maken elkaar af. Mensen gaan overlijken. Wij doen maar. Wij doen maar. Wij doen maar. Wij putten uit. Wij beïnvloeden het klimaat. We weten niet in welke mate precies. Maar we vervuilen. We maken elkaar en onszelf ziek. Door alles wat we niet weten, we toch uitstoten. Wij zorgen voor kinderarbeid. Wij zorgen voor slavernij. Doordat we hier milieubewust zijn en windmolens willen en batterijen. Dan moeten de kinderen in Oost-Afrika moeten gewoon 12, 14 uur per dag in een mijn kobalt proberen te vinden. Dan zijn wij milieubewust bezig. Het is ingewikkeld hoor. We kunnen niet leven met schone handen. De wereld is te klein. Als in het kleine landje Nederland er een minister is die zegt, zullen we gewoon de hoeveelheid koeien weer eens een beetje relateren aan de hectares land die de koeien hebben, of die de boeren hebben om koeien op te laten lopen. Het land dat de mest aan kan. Dan zeggen we nee. Want we hebben heel veel mest, dat kunnen we allemaal uit Oost en West halen. Uit Zuid-Amerika en Oost-Azië, Zuidoost-Azië. Dat halen we allemaal hier naartoe. Dan kunnen onze koeien gewoon door. En hebben wij hier een mestoverschot, moeten we iets op verzinnen. Vorige week was het nieuws dat ze in Oost-Azië mest tekort hebben. Dat daar armoede is. De beste landbouwgrond wordt gebruikt voor ons dierenvoedsel. Dat doen wij met elkaar. We weten niet wat het allemaal effect heeft. We kennen de plaatjes van de brandende olieraffinaderijen in Irak, Iran bedoel ik, en daaromheen in de Arabische wereld. We kennen de plaatjes van de olieraffinaderijen in Rusland, in Oekraïne, die mensen rookwolken, die inmiddels nu ook hier effect hebben. We kennen de plaatjes van de kerncentrale in Tsjernobyl. Sommigen van ons kunnen zich die nog herinneren tenminste. We maken dus uit de schepping zucht. De schepping zucht. Vorige week, ruim een week geleden, keek ik even naar Nelly die onderweg was. Flight radar. Onderweg van Schiphol naar Toronto. Dan open je flight radar en ik heb een vrij klein laptopje. En dan open je hem. Het eerste beeld is een hele grote gele vlek hier. Voor jullie, hier. En dan een iets kleinere gele vlek daar. En daartussenin zag je iets van Atlantische Oceaan, maar geen land. Ik moest inzoomen, op plusje drukken, nog een keer op plusje drukken, nog een keer op plusje drukken. En zo waar zag ik toen land in Europa. Het was bedekt met vliegtuigjes. De schepping zucht. Ook wij zuchten. Ook wij zuchten. Echt. Dit is niet over. Als christen hoef je niet te zuchten. Dat is een mooi evangelie, maar het is geen evangelie. Als christen mag je je zuchten bij God brengen. Dat is het evangelie. Wij zuchten, zegt Gods woord. Ook wij zuchten. Dat is echt aan de hand. Wij hebben het zwaar. Dat moeten we niet ontkennen. Dat mogen we uiten naar God. Dat is echt aan de hand. Dat staat halverwege het evangelie dat Paulus ons voorhoudt. We hebben allemaal wel eens wat. We worsten allemaal wel eens met iets. En ik maak me sterk dat Paulus hier niet denkt aan kiespijn, of aan buikpijn, of aan een gebroken been, of aan rolstoelafhankelijk zijn, of aan blind zijn. Misschien dat hij daar ook wel aan denkt hoor. We hebben allemaal wel eens buikpijn. En zeker mannen hebben wel eens een griepje, dat je denkt binnen anderhalve dag, oh wat ben ik ongelooflijk zielig. De wereld kan nu wel vergaan. Totdat je iemand anders tegenkomt en denkt van, ach, wat ben ik kleinzielig, kleinzerig. We zuchten allemaal wel eens. Ik kan me voorstellen dat Paulus nog heel goed zich herinnert, als hij dit schrijft, dat hij daarvoor in hoofdstuk 7 heeft geschreven, wij zuchten, we zuchten, we zuchten. Ik wil graag het goede doen, maar het lukt niet. Ik loop iedere keer vast, ik loop iedere keer tegen mezelf aan. En dat is aan de hand. Paulus zegt, daar ben ik niet van bevrijd, want dat heb ik nog steeds. Dat heb ik totdat de Heer mij daarvan bevrijdt. Totdat de openbaring er komt. Dat het zoonschap zichtbaar wordt. Dat het daadwerkelijk gestalte krijgt. Dat ik het weer ga zien. Dat iedereen het gaat zien. De schepping zucht en wacht op de openbaring van de zonen van God. Het is natuurlijk super dat dat nu ook al is. Het is echt de bedoeling dat wij ons als zonen en dochters van God gaan gedragen. Waardoor de schepping een beetje lucht krijgt. Dat we rust en vrede en troost mogen bieden in het zuchten. En dat we richting mogen geven in het zuchten. Niet van het hoeft niet. En je mag ervan bevrijd worden. Maar er is iemand die het begrijpt. Er is iemand die het wel begrijpt. Waarna je het mag uitschreeuwen. Schreeuw het uit naar God. Roep hem om hulp. Want hij wil jou redden. Hij wil jou bevrijden. God zij dank door Jezus Christus onze Heer. Het laatste vers van hoofdstuk 7. We mogen toch bidden om genezing? Ja, natuurlijk mogen we bidden om genezing. God wil dat graag. God wil niks liever dan genezing. Daar heeft hij zijn zoon voor gegeven. En daarvoor komt hij terug om alles op zich te nemen. Maar nu zuchten wij. En af en toe geeft hij zo'n pareltje. Wij begrijpen niet precies hoe het werkt. Maar in de rest van de Bijbel staan iedere keer die signalen. Dat ze, als wij vrijmoedig bidden. Als wij zelfs de vrijmoedigheid hebben van hem hebben gekregen. Om te bidden in een specifieke situatie. Of in wat dan ook. Dan wil God dat beantwoorden. Maar het normaal is dat wij zuchten. Dat is best een worsteling. Want het beperkt ons in het dienen van God, denken wij. Het zit ons dwars. De bedoeling is dat wij daar niet over gaan piekeren, maar dat we het uitroepen naar God. En zeggen, God, u bent toch zo groot. Hoe kan dat nou, wat u mij laat meemaken, wat die mensen mee moeten maken, wat de schepping mee moet maken. God, alstublieft, dit staat toch uw plan in de weg? Je geeft God dan gelegenheid om te zeggen, het kon wel eens in mijn plan passen. En als jij bidt om een oplossing en als jij je inzet voor een oplossing in het leven van iemand die je kent, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik die oplossing geef. En dat dat dus een element is in mijn plan. Het zou zomaar kunnen. Dat zuchten hoort erbij. Uit het naar mij. Ook de geestzucht. Pardon, Paulus? Dit kan toch niet? Dit kan toch niet waar zijn? De geest is God. God zelf, de almachtige schepper van hemel en aarde, die spreekt woordloze verzuchtingen uit. Onuitsprekelijke verzuchtingen in andere vertaling. God zelf zucht. De geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. God zelf staat, ik zou het bijna zeggen, ik durf het niet te zeggen, met zijn mond vol tanden. Gods geest zucht. God. Ik weet het niet. Misschien zegt de geest ook af en toe. Alles. Het staat er echt. God weet wat hij bedoelt. God weet wat de geest bedoelt. God leidt met ons mee. God leidt met jou mee. God begrijpt jou. Hij leidt met je mee. God kent hoofdstuk 7 uit de Romeinenbrief. God kent de worsteling van ik wil graag goed, maar het lukt niet. Ik ben gevangen in de zonde. Hij weet dat en hij zegt niet, ik bevrijd je eruit. Hij zegt, ik zal je eruit bevrijden en zolang dat nog niet zo is, wil ik dat je je aan mij vastklampt. Dat je je naar mij uitstrekt en dat je zegt, ik schiet tekort. God leidt met zijn schepping mee. En God verlangt naar het goede. God verlangt naar het goede. Hij heeft het zelf gemaakt, notabene. Genesis 1, Genesis 2. Het is zijn schepping, zijn parel, de plek waar hij graag in de avondkoelte wilde wandelen. Hij wilde genieten. En dan van, ik ga iets heel moois maken. Ik ga mensen maken en daar ga ik mee optrekken. Hij verlangt naar herstel. Hij verlangt naar herstel. Hij heeft zijn zoon gegeven, nota bene, Ongeveer 2000 jaar geleden is de Heer Jezus gekomen en hij heeft geleden. Hij heeft geworsteld, hij heeft alles op zich genomen. Hij heeft tijdens zijn leven de pijn en de ziekte en de zonde van mensen op zich genomen. En daarmee wist hij van, ik moet naar het kruis. En op de een of andere manier is in die 3 uren van duisternis, dat is in de aardse tijd, heeft daar een eeuwigheid plaatsgevonden die wij niet begrijpen. Dat is iets anders dan eindeloze tijd. Eeuwigheid is iets anders, maar dat begrijpen wij niet, daar krijgen we hoofdpijn van. Maar de Heer Jezus heeft geleden, heeft gestreden, heeft ons gekocht, heeft de schepping vrijgekocht. Hij heeft het tot zijn eigendom gemaakt, hij heeft een recht op ons verworven. Hij is degene die alles heeft gegeven om het in orde te maken. Hij zelf, zijn geest, verlangt naar het goede, verlangt naar de oplossing. Het gaat om hem, het gaat om hem. Gunnen we alsjeblieft. Dat hij verlangt naar het goede. God verlangt sterker dan wij naar de volleinding. Kom alsjeblieft gauw terug, Heer. Als we vol zijn. Ik heb dat de laatste tijd meer. Dat ik hoor over de ellende in Pakistan. In Afghanistan. De verdrukking van gelovigen. Hoe de Oeigoeren verdrukt worden. Vervolgd worden. We lezen er niks over. Oost-Afrika. Die walgelijke, die verschrikkelijke, mensonterende burgeroorlogen, stammenstrijd, waar ze gewoon met kapmessen elkaar iedere keer kapot snijden. Waar anno nu nog steeds die oude verhalen uit het Oude Testament plaatsvinden, dat mensen elkaar te lijf gaan, dat vrouwen die zwanger zijn gewoon open gesneden worden en dat het kind eruit getrokken wordt en doorgesneden wordt. Walgelijk, te walgelijk om uit te spreken. Het staat in de Bijbel dat het voorkomt. God verlangt naar het goede. Alsjeblieft, de schepping zucht, de mensheid zucht, wij zuchten. Laten wij zuchten, laten we oog hebben voor de pijn die God heeft. Het is niet alleen maar goed in de hemel. Er is pijn in de hemel. God verlangt naar het goede. Laten wij onze mouwen opstropen en gaan voor het goede. Laten we ons alsjeblieft laten beïnvloeden door Gods geest. Dat wij er zijn. Dat wij er zijn zoals de Heer Jezus er was. En dat is exact de bedoeling van Paulus in zijn evangelieschets. Alles werkt mee ten goede. Niet dat het weer goed komt in mijn leven, maar dat ik ga lijken op de Heer Jezus. Dat is het goede. Dat legt Paulus zelf uit, dat dat het is. We pakken zo'n tekst en rukken hem uit zijn verband en denken, God laat alles meewerken ten goede. Oh, wat heb je het moeilijk? Nou, komt goed hoor. En er heeft er vast een bedoeling mee. En dan is het goed voor je buren en is het goed voor je kinderen. En uiteindelijk gebruikt de Heer dat in zijn plan. Dat is natuurlijk ook waar. Dat is natuurlijk ook allemaal waar. Maar wat God zegt, zelf in zijn woord, wat Paulus uitlegt, als hij zegt, God laat alles meewerken ten goede, dan legt hij uit wat hij daarmee bedoelt. Dat we gaan lijken op zijn zoon. Wat zou het gaaf zijn als wij gaan lijken op de Heer Jezus. Dat wij naast mensen gaan staan. Dat we ze geen preek geven, maar dat ze schouder geven om tegenaan te leunen. Dat ze met hun beperktheid naar ons toe durven te komen. Dat ze geen veroordeling krijgen. Dat ze zich niet groot hoeven te houden bij ons. We schieten allemaal tekort. Beseffen we nog dat we zo worstelen dat als we het goede doen dat het dan niet lukt. Romeinen 7 is de basis van deze evangelieverkondiging. Want als ik niet doorheb dat ik alsmaar tekort schiet, dat ik graag goed wil, maar dat het niet lukt, dan kijk ik echt heel anders naar andere mensen. Dan hoop ik dat mensen die, het lukt niet, dat die durven komen. Dat ik er mag zijn voor ze. Niet wat ik goed vind. De manier waarop we zijn, willen we lijken op de Heer Jezus? Het staat er echt, hè? Hij heeft ons verheerlijkt. Hij heeft ons verheerlijkt. Hij heeft het gedaan. Het kan. Ja, we zuchten. Ja, we zuchten, zei Paulus. Ja, we zuchten. En het lukt niet, Romeinen 7. En dat is een natuurwet, dat zit in ons. En toch, hij heeft die basis gelegd, die voleinding die komt. En laat alsjeblieft nu al iets meer zichtbaar worden. Van wat die voleinding zal zijn. Wij gaan het niet veroorzaken, die voleinding. Dat gaat hij doen. Wij zuchten, totdat het zover is. Maar laten we alsjeblieft lijken op hem. Laten we de worsteling, laten we het zuchten, omarmen. En laten we erbij zeggen, God, ik vind het moeilijk. God, ik vind het moeilijk. Of laten we zeggen, God, ik snap het niet. Of laten we zeggen, God, waarom? Waarom hebt u mij verlaten? Dan lijken we op de Heer Jezus. Laten we het zeggen, God, alstublieft, kan het niet anders? Kan het echt niet op een andere manier? God kan er tegen. Dan lijken we op de Heer Jezus, die dat bad in Gethsemane. Wat zou het gaaf zijn, als we zo verder gaan, niet op zoek naar wat wij fijn vinden, maar op zoek naar de zegen van het lijken op hem, die aan het eind van zijn leven zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik vertrouw mij aan u toe. Ik ben van u.